Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 43, derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid waar mij uw gunst verbijt. Het derde vers van Psalm 43. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Numeri, hoofdstuk 3, vers 40 tot en met 51 en ook hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Numeri 3, vers 40 tot en met 51. En vanuit Numeri 10, vers 1 tot en met 10, na de lezing van Gods heilige wet en het zingen van Psalm 119, het tiende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen, Numeri 3, de verse 40 tot en met 51. En de Heere zeide tot Mozes, tel allereerst geborene, wat mannelijk is onder de kinderen Israëls van een maand oud en daarboven, en neem het getal hunne namen op. En gij zult voor mij de levieten nemen, ik ben de Heere, in plaats van allereerst geborene onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten, in plaats van allereerst geborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heere hem geboden had, allereerst geborenen onder de kinderen Israëls. En allereerst geboren die mannelijk waren, in het getal der namen van de maand oud en daarboven, naar hun getelden, waren 22.273. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem de levieten in plaats van allereerst geborenen onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijne zijn, ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost wordt zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls, Gij zult voor elk hoofd 5 sikkelen nemen, naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen, die sikkel is 20 gera. En gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degene die overgeschoten boven de gelosten door de levieten. Van de eerstgeborene van de kinderen Israëls nam hij dat geld, 1365 sikkelen, naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten aan Aaron en zijn zonen, naar het bevel des Heren, gelijk als de Heren Mozes geboden had. Numeri 10, de eerste 10 verzen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, maak u 2 zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken, en zij zullen u zijn tot een samenroeping der vergadering en tot de optocht des legers. En als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden Israëls. En als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken klank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken klank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met de trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedachten worden voor het aangezicht des Heren, uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uw maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers, en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen luisteren naar het woord van God dat tot ons komt uit Numeri 10, vers 1 en 2. Numeri 10, vers 1 en 2, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, maak u 2 zilveren trompetten, van dicht werk zult gij ze maken. En zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Janneke Hooijmeijer, die afgelopen donderdag is opgenomen in de fontein in Bos en Duin. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons deze morgen nog gespaard. En u geeft dat we onze plaats hier mochten innemen. Of dat we op een andere plaats meeluisteren. En u past het ons om allereerst uw naam daarvoor te erkennen. Want we zijn deze achterliggende week opgeschrikt door aangrijpende berichten. We hebben gehoord hoe er dood en verderf gezaaid is in een stad slechts enkele honderden kilometers bij ons Rotterdam vandaan. En Heere, we bidden u voor degenen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke slagen. Voor degenen die als nabestaanden achterblijven en treuren, omdat geliefden zo plotseling uit het leven werden weggerukt. Heere, we willen u bidden of u de macht van de boze en van de vorst der duisternis, die zich ook in dit opzicht laat gelden over het rond van deze wereld, wilt breken. En als er misschien ook wel onder ons zijn mensen die te maken hebben met allerlei gevoelens van angst en van onveiligheid, in wier gedachten die bange vraag opkomt, hoe lang zal het nog duren voordat iets dergelijks onder ons, in onze stad gebeurt, dan bidden we van u, Heere, laat deze indringende roepstem zo geheiligd mogen worden aan ons hart, dat we ermee tot u zouden leren vluchten. Want de duivel heeft maar één bedoeling met het zaaien van angst, en dat is dat we verlamd door de angst zouden raken. Maar wanneer u uw roepstemmen laat horen, en dat moeten we toch ook aantekenen bij deze verschrikkelijke gebeurtenissen, dan is het toch dat we ermee zouden komen aan uw voeten. En dan leert het ons, Heere, dat ons leven ieder ogenblik in gevaar is. Maar dan zal de enige schuilplaats toch alleen gevonden worden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En leer ons dan, Heere, dat we niet alleen een schuilplaats nodig hebben tegen de gevaren in deze wereld, maar dat we boven alles een schuilplaats nodig hebben tegen de toorn van God die van nature op ons rust en ligt. Heere, laat ons toch belang krijgen om die schuilplaats te zoeken. En geeft u dat diegenen die vanuit de nood van hun leven zijn gaan roepen tot u, die schuilplaats ook mogen vinden. Heere, we bidden u voor allen die zich bevinden in de greep van een godsdienst die haat en verderf predikt. We bidden van u of u ook in dat opzicht de macht van de leugen en de macht van de duisternis wil breken. En of u diegenen die nog door verschrikkelijke denkbeelden geleid worden, toch ook tot u zou willen bekeren. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. U hebt Paulus stilgehouden toen hij al briesend onderweg was om uw gemeente en ten diepste uzelf kwaad te doen en te vervolgen. U hebt hem geveld op de weg naar Damascus en u deed hem voor u buigen in het stof. En uw arm is nog niet verkort, u bent nog dezelfde. U kunt nog hetzelfde, zou u het nog willen doen. Maar Heere, wat mensen die in de greep zijn van een valse godsdienst nodig hebben, dat hebben wij ook nodig. En dat is de bekering tot u. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat is het wonder van geestelijk leven in onze geestelijke dood die van nature heerst. Heere, wilt u uw woord en de prediking van uw woord daar deze morgen ook nog voor gebruiken? En wilt u de trompetten van uw woord laten klinken, Heere? En geeft u dat de boodschap van de zilveren trompetten duidelijk mag worden en mag strekken tot bekering van hen die gaan op de weg van de zonde en die gaan op de weg van de afkering van u en van uw dienst. Heere, laat het woord mogen strekken tot onderwijs van degenen die u zoeken. Laat het mogen zijn ook tot vertroosting en tot onderwijs van uw kinderen. Heere, wilt u uw woorden zo vanmorgen nog gebruiken? En wilt u ze brengen in de harten? En laat ze uw gezegend werk mogen doen. En laat er vanuit de nood van ons leven ook de trompetten met een gebroken klank geblazen mogen worden tot u die beloofd hebt dat u diegenen die vanuit de benauwdheid tot u roepen toch zult en wilt horen. Heere, dan bidden we van u of u ook onze zieken wil gedenken. Wees u met degene die thuis ziek zijn. Wees u met degene die allang of ernstig ziek zijn. Degene die een kwaal met zich meedragen en toch onder ons konden en mochten opkomen, maar die nog een operatie in het vooruitzicht hebben, sterkt u, Heere, en geeft u alles wat nodig is. We willen u bidden voor onze zuster Janneke Hooijmeijer, die In de achterliggende week is opgenomen in Bos en Duin. Heere, wilt u geven dat het verblijf daar haar mag helpen. Dat ze mag ondervinden, Heere, dat u niet aan een plaats gebonden bent. Maar dat u ook daar, waar ze op dit moment met ons zal meeluisteren, een zegen kunt schenken vanuit uw woord. En wilt u ze dat, Heere, laten ervaren. Maar zegent u ook haar verblijf daar en datgene wat nog te wachten staat. We bidden van u, Heere, of u haar zo weer herstel en nieuwe kracht wil schenken. Maar gedenk ook haar man en de kinderen, voor wie het ook moeilijk is, nu hun vrouw en moeder elders is. Heere, wilt u met hen zijn en wilt u ook hen dragen en sterken. We bidden u, Heere, voor anderen onder ons die het met psychische klachten moeilijk hebben. Geeft u daarin wat nodig is. Laten we, Heere, de genade van u mogen ontvangen om onze weg op u, de Heere, te wendelen. En boven alles bedeelt u ons uit genade met de vreze van uw naam. Want de psalm zegt het toch, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. We willen u opdragen degene die met verdriet en rouw te maken hebben. Sterkt u ze, Heere, ondersteunt u ze. Weest u zo met een ieder van ons deze morgen. Heere, schenk ons wat we niet verdiend hebben, want dat moeten we toch voor u belijden. Wie zijn wij toch geweest, Heere, in de afgelopen week? Dan is het een wonder dat u ons nog niet uit het leven hebt weggenomen. Als we toch weten dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En dan hebt u nog onderscheid gemaakt waar het van nature niet is, door ons in het leven te laten en door ons hier te brengen. Maar Heere, nu is het niet genoeg dat we hier gebracht zijn. Al is dat een voorrecht wat we niet verdiend hebben. Maar nu is het zo nodig dat u ons bij uw woord en bij de waarheid van dat woord brengt, heel persoonlijk. En dat u uw woord opent en dat u met uw geest zo werkt dat dat woord kracht doet in ons leven. We smeken u erom, Heere, in het hart van onze kinderen en van onze jonge mensen en in het hart van onze ouderen. Bekeer, Heere, degene die afgedwaald zijn. Die de klank van de trompetten wel gehoord hebben, maar die klank naast zich hebben neergelegd. O, ontdekt u ze eraan, Heere, dat ze de klank van die zilveren trompetten ten diepste verachten en daarmee u, de Heere, verachten en hun zaligheid versmaden. Heere, wees zo met ons. Sterk degene die een taak hebben in de dienst, de koster, de organist, maar ook degene die geroepen wordt om uw woord te prediken. Laat zijn bekwaamheid uit u mogen zijn en hoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, het tiende vers. Psalm 98, het eerste en het derde vers willen wij gaan zingen. Psalm 98, vers 1 en vers 3. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het derde vers, doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Er zijn deze morgen drie collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u. En uw gaven. Psalm 27, het derde vers, willen we straks na de prediking zingen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellend. Derde vers van Psalm 27 na de prediking. Gemeente, het is het jaar 70 na Christus. Na een lange, bloedige strijd hebben de Romeinen de stad Jeruzalem veroverd en verwoest. En ter ere van die verovering wordt in de stad Rome een triomfboog, een overwinningsboog opgericht. Een boog die tot op de dag van vandaag te bezichtigen is. En wanneer u aan de voet van die triomfboog staat, dan ziet u hoe de Romeinse soldaten daar zijn afgebeeld en hoe ze bezig zijn om triomfantelijk de tempelschatten van Jeruzalem weg te dragen. De gouden kandelaar is duidelijk te herkennen, de tafel der toonbroden. Maar wanneer u aandachtig zou kijken naar dat stenen tafereel, dan ziet u ook voorwerpen die we niet zomaar zouden kunnen thuisbrengen. Lange, dunne buizen met aan de uiteinden de vorm van een klok, een kelk. Wat zijn dat? Wel, dat zijn de zilveren trompetten waar het in de tekst van deze morgen over gaat. En met de hulp van de Heere willen we over de boodschap van dat betrekkelijk onbekende gedeelte uit Gods woord gaan nadenken deze week, deze zondag en als de Heer het geeft ook volgende week zondag. Volgende week willen we dan met de hulp van de Heere stilstaan bij het blazen op die trompetten, zoals we dat vinden aangeduid in het negende vers. Maar vanmorgen willen we nadenken over het geklank van de zilveren trompetten. Dat is ook wat we bij de tekstwoorden van deze morgen schrijven. Het geklank van de zilveren trompetten. En dan beluisteren we allereerst een verootmoedigende klank. Dat ligt eigenlijk opgesloten in het begin van onze tekst. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u twee zilveren trompetten. In de tweede plaats beluisteren we de nodigende klank van die trompetten. En zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering. En tenslotte luisteren we naar de opwekkende klank van die trompetten. Want het slot van de tekst zegt: en ook moeten de trompetten geblazen worden tot de optocht der legers. Dus de verootmoedigende klank, de nodigende klank en de opwekkende klank. Wij hebben, gemeente, vanmorgen het boek Numeri opgeslagen. Numeri, dat is een Latijns woord dat betekent getallen. En u komt in het boek Numeri ook allerlei getallen of tellingen van het volk Israël tegen. Maar in het Hebreeuws, in de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, heet dit Bijbelboek anders. Wordt het genoemd naar de eerste drie woorden van dit Bijbelboek: in de woestijn. En daar treffen we het volk van Israël vanmorgen in gedachten ook aan. Het volk is in de woestijn. Om precies te zijn, het heeft zich al langere tijd gelegerd aan de voet van de Sinaï. En daar, bij de berg Sinaï, daar zijn geweldig belangrijke dingen gebeurd. Hoogtepunten en dieptepunten hebben elkaar afgewisseld, zouden we kunnen zeggen. Hoogtepunten, want de Heere heeft zijn wet gegeven aan het volk van Israël. De Heere heeft het verbond vernieuwd. De Heer heeft opdracht gegeven om de tabernakel te maken. Maar ook dieptepunten, want wat heeft het volk gedaan, kinderen, toen Mozes de berg opging? Toen heeft het volk daar beneden aan de voet van diezelfde berg een gouden kalf gemaakt. En nu, na een aantal maanden, is het moment gekomen dat het volk van Israël verder moet trekken. Maar voordat het volk verder trekt, geeft de Heere eerst nog een opdracht. En dat is de opdracht van onze tekst. Maak u, zegt het begin van vers 2, 2 zilveren trompetten. Als we luisteren naar die woorden, dan liggen daar eigenlijk al een paar opvallende dingen in het begin van onze tekst. En het eerste wat ons wel moet opvallen, dat is dat de Heere spreekt tot Mozes. Het woord van de zilveren trompetten, waar we deze morgen met elkaar over nadenken, is een instelling van God. Niet een uitvinding van Mozes of van Aaron. Niet een behoefte van het volk van Israël, maar God heeft gezegd, maak u 2 zilveren trompetten. Het is van belang om dat voor onszelf ook een ogenblik vast te houden, als we straks horen wat nou precies de betekenis van die trompetten was. Als die trompetten zullen klinken over het tentenkamp van Israël, en als de Israëlieten die klank zullen horen, dan is dat omdat God dat wilde. De Heere spreekt tot Mozes. Ja, en dan is er nog iets opvallends. We zouden daar misschien heel snel overheen lezen. Maar dat heeft te maken met het materiaal waar deze trompetten van gemaakt werden. Er staat, maak u 2 zilveren trompetten. Waarom zilver? En wat is de betekenis daar precies van? Wel, daarvoor moeten we eigenlijk een ogenblik terug in de geschiedenis van het volk van Israël. Dan moeten we, kinderen, in gedachten naar de laatste nacht van het volk van Israël in Egypte. En de kinderen weten wel wat er in die laatste verschrikkelijke nacht gebeurd is. Want toen is de engel van het verderf door Egypte gegaan en alle eerstgeborenen van de mensen in Egypte en ook alle eerstgeborenen van de dieren, die moesten gedood worden. En toen dat gebeurde, toen zei de Heere daarmee eigenlijk, heel het volk van Israël moet gedood worden. Heel het volk van Egypte moet gedood worden. De eerstgeborenen, ze waren eigenlijk de vertegenwoordigers van heel het volk. God komt met zijn oordeel over het volk van Egypte. In die donkere nacht, want Egypte had onder leiding van de farao de maat vol gezondigd. En de Israëlieten, de eerstgeborenen van Israël, moesten die ook sterven? Ja, die moesten ook sterven. Want er was geen onderscheid van nature tussen Egypte en tussen Israël. Ze waren allemaal afkomstig van dezelfde Adam. Ze zijn allemaal in zonde en ongerechtigheid geboren en ontvangen. En ze hebben die zonde allemaal in hun leven tot uiting laten komen. De eerstgeborenen van Israël moesten naar Gods gerechtigheid ook sterven. En de enige reden dat ze toch in leven blijven is, nee, is niet omdat God de zonde van Israël door de vingers ziet. Want dat kan God in zijn gerechtigheid helemaal niet. En dat wil God in zijn gerechtigheid niet. Maar dat is omdat God in de plaats van de eerstgeborenen van Israël iets anders gaf. Iets wat de straf dragen moest in hun plaats. En wat was dat? Wel, ook dat zal ons allemaal, denk ik, bekend zijn. Enkele dagen voor die verschrikkelijke donkere laatste nacht in Egypte moesten de Israëlieten allemaal een lam nemen. En ze moesten dat lam nemen in hun huis. En gedurende die paar dagen moesten de Israëlieten, de mannen, de vrouwen en de kinderen zich aan dat lam gaan hechten. Moest dat lam kostbaar en dierbaar worden in hun ogen. En op de middag voor de laatste nacht moesten alle Israëlitische mannen met dat kostbare, lieve lam de deur van het huis uitgaan. En de vrouwen en de kinderen, ik stel me voor dat ze meegegaan zijn. En buiten het huis moest het lam geslacht worden. Het lam moest sterven in plaats van de eerstgeborenen van Israël. En het bloed van dat lam dat werd opgevangen en dat bloed dat werd gestreken aan de zijposten en aan de bovendorpel van de deuren van de Israëlieten. En dan gebeurde er iets heel belangrijks. Want als dat gebeurd was, dan gingen de vaders van de Israëlitische gezinnen en de moeders, de mannen, de vrouwen, de kinderen door die deur, die met bloed bestreken was, weer naar binnen. En sommigen van de Israëlieten zullen daar misschien helemaal niet diep bij nagedacht hebben. Die zullen dat misschien op een bepaalde manier nog wat bijgelovig hebben gedaan. Maar de mensen die door genade echt de diepe betekenis daarvan hebben verstaan, die hebben het beseft, terwijl ze door die met bloed bestreken deur naar binnen gingen. Wij zijn des doods schuldig. Gods gerechtigheid eist onze dood. En nu treden wij een deur binnen die met bloed bestreken is, maar ons bloed had moeten vloeien naar recht. En nu heeft de Heere nog een middel aangewezen, een middel van ontkoming. Het middel van het bloed van het lam, en wie achter dat bloed van het lam schuilt, die is veilig tegen het welverdiende oordeel van God. En zo vonden de eerstgeborenen van Israël, zo vonden alle Israëlieten die schuilden achter dat bloed in de donkere nacht veiligheid. En de engel van het verderf ging aan de deur die met bloed bestreken was voorbij. U begrijpt wel waar dat bloed van het lam naar heen heeft gewezen. Maar ook die donkere nacht van het oordeel in Egypte naar wees. Want dat wijst naar Gods rechtvaardig oordeel over ons leven. En dat bloed van het lam, het wijst naar dat bloed van het onbevlekte en onbestraffelijke lam van God, de Heer Jezus Christus. En alleen degene die achter dat bloed schuilen mag, is veilig tegen het oordeel van God. Maar nu nog een stap verder, want we zijn nog niet bij onze tekst. Als de Heere toen in Egypte al duidelijk heeft gemaakt dat alle eerstgeborenen van Israël naar recht moesten sterven, naar recht niet mochten blijven leven, maar dat ze dankzij Gods genade toch iets ontvingen in hun plaats. Dan komt de Heere daar later in de woestijn aan de voet van de Sinaï op terug. Daar ligt ook een les in. Daar ligt de les in dat de Heere datzelfde wat hij heeft onderwezen in die nacht in Egypte opnieuw wil leren. Want dan zegt de Heere het wanneer het volk geteld wordt dat alle eerstgeborenen van Israël hem toekomen. Dat hij daar recht op heeft. Dat hij recht heeft op hun gehoorzaamheid. Dat hij recht heeft op hun leven in hun dienst. En dan moeten alle eerstgeborenen van Israël geteld worden. En wij hebben geteld, kinderen, hoeveel dat er waren. Dat waren er, zegt de eerste schriftlezing, 22.000. 22.273. Zoveel. 22.273 eerstgeborenen. En dan geeft de Heere opnieuw iets in plaats van die eerstgeborenen. dan zegt de Heere, in plaats van de eerstgeborene van Israël, op wie ik recht heb en die eigenlijk heel hun leven zouden moeten wijden aan de bijzondere dienst van God, wijs ik één stam aan, en dat is de stam van de Levieten. En de Levieten zullen mij dienen in plaats van de eerstgeborenen in een heel bijzondere zin. En dan worden de Levieten ook geteld. En de Levieten, dat zijn er 22.000. Dus de eerstgeborenen, dat waren er 22.273. En de Levieten, dat zijn er 22.000. De Levieten in plaats van de eerstgeborenen. Ja, en dan blijven er dus nog. En dan komen we in de buurt bij onze tekst. Dan blijven er nog 273 over. 273 eerstgeborenen voor wie er geen leviet in de plaats gesteld kan worden. En wat moet er dan met die 273 gebeuren? Moeten die sterven? Moeten die op een bepaalde wijze in de dienst van God gesteld worden? Nee, dan wijst de Heere erop dat voor diegenen een losgeld betaald moet worden. Een losgeld van 5 zilveren sikkels. Sikkels, wij zouden zeggen munten. Maar voor de Babylonische ballingschap waren er in Israël helemaal geen munten. Toen betaalden ze in Israël met kleine stukjes zilver. Voor ieder van die 273 overgeschoten Israëlitische eerstgeborenen worden 5 stukjes zilver betaald. En van dat zilver moesten de zilveren trompetten worden gemaakt. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. En begrijpt u dan, gemeente, wat voor een diepe klank er eigenlijk lag in die zilveren klank van de trompetten. Als die trompetten in de hand van de priesters werden genomen en ze schitterden in het licht van de oosterse zon. Als die trompetten hun klank lieten horen over het tentenkamp van Israël. Dan lag daar allereerst een herinnering in aan die nacht in Egypte en aan dat zilver van de lossing, van het losgeld. Dan lag daar eigenlijk deze klank in, deze boodschap in. Volk van Israël, weet u het nog? Dat u in Egypte verkeerde en dat de verderfengel door het land ging en dat hij naar recht u had moeten doden, maar ik heb u in het leven gespaard. Ik heb nog onderscheid gemaakt, verschil gemaakt, waar het helemaal niet was van nature. Ik heb u, o volk van Israël, nog uit Egypte verlost. Dat is de boodschap allereerst. En dat is een boodschap, gemeente, die vanmorgen ook tot ons komt. Dat is een boodschap die misschien nog wel heel bijzonder oplicht tegen de donkere achtergrond van datgene wat in de achterliggende dagen is gebeurd. Toen zoveel mensen op het alleronverwachtst uit het leven werden weggerukt. En wij allen op een andere plaats waren. Wat was er voor onderscheid tussen hen en tussen ons? En waar hebben u en jij en ik het aan verdiend dat we vanmorgen nog mogen zijn in het land der levenden? De Heere heeft nog onderscheid gemaakt waar het niet was. En dan nog een stapje verder, want dat geldt ook voor het volk van Israël daar in de woestijn. God spaarde het volk van Israël niet alleen in het leven tegenover al die Egyptenaren. Maar God bracht ze ook nog eens onder de klanken van zijn woord. En opnieuw, waar hebben wij het aan verdiend? Waar heb ik het aan verdiend dat we vanmorgen niet alleen nog in het leven zijn, maar dat we ook nog onder het woord mogen zijn? Onder de woorden van het eeuwige leven mogen zijn? Waar heb je het aan verdiend, jonge mensen, dat je opgegroeid bent in een gezin waar je meegenomen werd naar de kerk en waar de Bijbel open ging aan tafel? Daar heb jij en daar heb ik niet naar gevraagd voor onze geboorte of bij onze geboorte. Maar God plaatste je in zo'n omgeving. De Heere maakte nog verschil waar er van nature helemaal geen verschil is. Waar hebben we het aan verdiend dat wij niet met blindheid geslagen afgelopen vrijdag naar de moskee gingen en onze schoenen uitdeden en ons neerbogen voor een valse God die geen God is? Waar hebben we het aan verdiend dat de Heere ons daarvoor bewaarde en dat hij ons bracht onder de klanken van zijn woord? God heeft nog onderscheid gemaakt waar het niet is. En als dat een ogenblik op ons afkomt, gemeente, zou dat ons hart vanmorgen ook niet moeten verbreken? Zou dat ons niet in de verootmoediging moeten brengen? Heere, wat hebt u nou nog voor me willen zorgen, ook in deze dingen? U hebt me nog in het leven gespaard. En u brengt me nog onder uw woord en onder de klanken van uw woord. En u wilt nog moeite besteden aan me. En u wilt nog arbeid en kosten leggen aan mijn ziel. Dat is een klank, gemeente, die ons wil verootmoedigen. En die ons wil wijzen op de voorrechten die we van de Heere gekregen hebben. O nee, laat duidelijk zijn dat we hier vanmorgen onder het woord zijn. Dat betekent niet automatisch dat onze ziel gered is. Dat weten wij ook allemaal. Maar het is wel een ontzettend voorrecht, groot voorrecht, dat de Heere ons geeft dat we hier vanmorgen mogen zijn. Misschien zijn er onder ons wel die zich dat ook wel eens afvragen. Ja, maar kan een ander daar nou wat aan doen? Kan een ander daar nou wat aan doen dat hij ver bij God en bij zijn woord vandaan opgroeit en dat hij nooit bekend wordt met het woord van God? En als ik nou in het Midden-Oosten ergens in een van die moslimlanden geboren was, dan had ik ook... Maar je zou het ook kunnen omdraaien, toch, vanmorgen? U zou het toch ook kunnen omdraaien vanmorgen en eens kunnen zeggen, waar heb ik het nu aan verdiend dat God me nog hier brengt? En waar hebben al die voorrechten mij nu gebracht? Verootmoedigende klank. In de tweede plaats spreekt onze tekst van een nodigende klank, want vers 2 zegt, maak u 2 zilveren trompetten. Van dichtwerk, van geslagen werk, betekent dat, zult ge ze maken. Dus die trompetten moesten uitgehamerd worden uit 1 groot stuk zilver, 1 geheel zijn. Maar dan zegt het vervolg, en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering. En dat stukje van de tekst wijst ons op de nodigende klank van die trompetten. Laten we het ons proberen voor te stellen. Daar staan op de vroege morgen de 2 zonen van Aaron, de priesters, Eleazar en Itamar. En allebei hebben ze zo'n prachtige zilveren trompet in de hand. En ze heffen die trompet en ze blazen er allebei op. En de klank van die trompetten die klinkt over hele tentenkamp van Israël. Zelfs de verst gelegen tenten. En de bewoners van die tenten, ze horen deze nodigende klank. Wat wilde die klank dan zeggen wanneer er lang aanhoudend geblazen werd op de trompetten en op 2 trompetten tegelijk? Wel, dan moest de vergadering samengeroepen worden. In vers 3 staat, als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de hele vergadering tot u vergaderd worden. Dus dan moest heel het volk van Israël, de mannen, de vrouwen en de kinderen, ze moesten allemaal hun tent verlaten, ze moesten allemaal gaan in de richting van de tabernakel en voor de tabernakel moesten ze zich opstellen om te luisteren, want dat wordt dan bedoeld, om te luisteren naar wat Mozes van Gods wegen te spreken had tot het volk van Israël. Als de zilveren trompetten klonken, dan klonk daarin eigenlijk deze boodschap door. Dan zei de Heere, ik wil, o volk van Israël, dat u zich verzamelt en dat u komt tot mijn heiligdom. En dat u luistert naar mijn woorden. Ik wil dat u uw zwarte tenten verlaat. En ik wil tot u spreken. Ik wil mijn woorden door de mond van Mozes nog bekendmaken. En dat is een wonder, dat God nog spreken wilde tot een volk dat opgeroepen werd met de zilveren trompetten, omdat ze het goud al lang besteed hadden aan een gouden kalf. Een volk van wetsovertreders, een volk van afgodendienaars, een volk van ongehoorzamen. En nog zegt de Heere in zijn grote geduld, ik wil nog tot u spreken. Ik wil nog met mijn woord tot u komen. Nodigende klank. En dan moest heel de vergadering vergaderd worden. Gemeente, we trekken de lijn een ogenblik door. Begrijpt u de boodschap die daarin opgesloten ligt, ook naar ons vandaag? Als de kerkklokken luiden, als u de aankondiging leest van een kerkdienst in het kerkblad of elders, of als u het gewoon wel weet dat er weer kerk is, dan klinken de zilveren trompetten. En die zijn geen uitvinding van Mozes of van Aaron. Waarom is het hier zondags tweemaal kerk? Nee, dat is ten diepste niet omdat hier mensen samenkomen met de behoefte naar een woord. Al kan dat zo zijn en al zou het een zegen zijn als dat mag leven in ons hart. Dat is ten diepste niet omdat de kerkenraad een dienst belegt. Dat is ten diepste niet omdat er een dominee op de preekstoel staat. Maar dat is omdat God zijn woord wil laten klinken. En God laat zijn woord nog horen. En de Heere nodigt u en nodigt jou in de kerk onder zijn woord. De zilveren trompetten gaan van hem uit. Begrijpt u, gemeente? En ik zeg dat in alle liefde, maar ook in alle bewogenheid. Hoe verschrikkelijk het zou zijn als we onnodig een dienst van het woord zouden verzuimen. Als we zonder een strikte noodzaak een dienst van het woord zouden verzuimen. Omdat God zijn roep laat klinken. Omdat de Heere nodigt. De Heere wilde dat heel het volk zich zou verzamelen. Ja, en waar moesten ze zich dan verzamelen? En wat voor woorden moesten ze dan horen? Wel, ik zei u al, het waren woorden die gesproken werden door Mozes. Dat was, kinderen, dat was geen begaafde dominee, als ik het zo zeggen mag, Mozes. Als die geroepen wordt, dat weet u wel, dan moet Mozes erover klagen dat hij zwaar van tong was. Geen man wel ter tale. We zouden vandaag zeggen, een man die moeilijk uit zijn woorden kwam. Een man die nog wel eens moest zoeken naar een woord en die nog wel eens moest hakkelen op de preekstoel. Een man die de draad misschien wel eens wat kwijt was. En dan toch, gemeente, als de Heere door het woord spreken wil, dan zullen wij dat woord nooit mogen verachten. Echt nooit mogen verachten. En wat voor woorden Mozes dan sprak. Misschien soms wel scherpe woorden. En soms ook heel ruime, nodigende woorden. En soms bemoedigende woorden. Vertroostende woorden. Dat zou gewisseld hebben per gelegenheid. Zoals het vandaag ook zo is. Dat de ene keer de ene tekst de aandacht vraagt en de andere keer een ander woord van God. Maar de achtergrond waartegen Mozes de woorden van God sprak, die achtergrond was altijd hetzelfde. Wat was die achtergrond? Laten we proberen om ons ook dat een ogenblik voor te stellen. Het volk van Israël heeft de tenten verlaten. Ze hebben de klanken van de trompetten gehoord. Ze zijn gegaan naar de tabernakel. Ze hebben daar een plaats gezocht. Maar u begrijpt, dat duurt wel even voordat het hele volk zich daar verzameld heeft. En dan staat het volk daar in stilte te wachten voor de tabernakel. En ze zien daar Mozes staan. En ze zien daar Eleazar en Itamar met die trompetten. En achter Mozes. En achter Eleazar en Itamar. Daar zien ze de tabernakel. Om precies te zijn. Het slot van vers 3 zegt. Het volk moest vergaderd worden aan de deur. De poort van de tent der samenkomst. Dat is wat ze altijd weer moesten zien. En in het Oude Testament, kinderen, was het anders dan in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament doet het kerkgebouw waarin we samenkomen er ten diepste niet zoveel toe. Al hebben wij een binding aan dit kerkgebouw en dat is begrijpelijk. Maar laat ik zeggen, of de achterkant van deze wand nu van hout zou zijn of van steen, dat maakt niet uit. Maar in het Oude Testament had alles in de tabernakel een diepe betekenis. En dat gold ook voor wat er te zien was achter Mozes. Die poort van de tabernakel. Wat was dat voor een poort? Een opening van een kleine 10 meter breed. Heel wijd dus. Bijna 2 meter hoog. Maar in die poort hing een gordijn, als ik het zo zeggen mag. En dat gordijn was oogverblindend wit. Zoals ook heel de omheining van de tabernakel oogverblindend wit was. En dat wit, dat was de kleur van Gods heiligheid. En van Gods majesteit. En iedere keer wanneer de Israëlieten liepen langs de omheining van de tabernakel, of wanneer ze daar in stilte stonden te wachten totdat Mozes ging spreken en hun ogen waren gericht op dat stralend witte gordijn wat daar in de deuropening hing, dan predikte dat gordijn, dan predikte dat voorhangsel: God is heilig. En u bent onheilig. Dan predikte die omheining van de tabernakel en ook dat gordijn: er is een scheiding tussen God en tussen u. Dan predikte dat gordijn: verboden toegang voor onbevoegden. Een onheilig mensenkind zal nooit vanuit zichzelf gemeenschap kunnen hebben met een heilige God. Dat was wat de Heere altijd weer, hoezeer het woord wat Mozes moest spreken wisselde, maar altijd weer op de achtergrond aan het volk van Israël wilde laten zien. Mag ik het heel kort samenvatten? Dat was de prediking van de wet. Dat was de prediking: u kunt voor mij, o mensenkind, in uw zonde en in uw schuld en in uw onreinheid niet bestaan en u kunt tot mij niet naderen. De toegang is voor u gesloten. En nogmaals, onder Israël zullen er velen geweest zijn die daar misschien gedachteloos wat naar hebben staan kijken. Maar als de Heilige Geest het smetteloze wit van de tabernakel ging prediken in de harten van de mannen en de vrouwen en de jongens en meisjes, dan werd het hart verbroken. En dan besefte een mens dat ook onder het oude Israël, o God, ik kan niet tot u naderen. U zo heilig, ik zo onheilig. U zo rein en ik zo onrein. Er is een scheiding, Heere, hoe moet het toch? Dan moest een mens zich voor de Heere vernederen. Dan werd zo iemand voor de Heere in de nood gebracht. Jazeker, niet zonder hoop, want de trompetten hadden geklonken. En de trompetten gaven aan, ik wil u, o volk van Israël, toch ontmoeten. Maar het volk werd gebracht op de plaats waar de vraag gewekt werd, hoe zal dat toch ooit kunnen? Hoe zal dat ooit moeten? Wel, gemeente, dat is de eerste achtergrond ook van de prediking die hier zondag in zondag uitklinken moet. Dat is iets wat met alle wisseling van teksten altijd weer moet klinken. God is heilig en ik, u, onheilig en onrein. En de Heere roept ons wel onder zijn woord, maar hoe zullen wij deze heilige God toch ontmoeten? En hoe zullen wij toch ooit gemeenschap met hem ontvangen wanneer hij zo rein en zo heilig is dat hij de zonde niet eens zien kan? Is dat woord al wel eens op u afgekomen? Is de achtergrond van de deur van de tabernakel alles echt in uw leven gaan spreken, in uw hart gepredikt? Is dat de vraag van je hart geworden? Zijn er hier vanmorgen misschien mensen die zeggen, o, dat is de worsteling van mijn ziel. Hoe zal ik onreine en onheilige nu God kunnen ontmoeten? Er is een scheiding en ik ervaar die scheiding. En ik kan die scheiding zelf nooit overbruggen. Zijn er vanmorgen onder ons die het met een verbroken hart moeten belijden? En het is naar recht dat ik moet buiten staan. Want dan mag ik vanmorgen wijzen op nog iets wat er op de achtergrond van die poort te zien was. Als Mozes daar stond voor dat vlekkeloze witte gordijn, waren er op dat gordijn niet alleen te zien de boodschap van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid, maar daar waren ook drie kleuren aangebracht. Drie kleuren die alle drie het evangelie predikten. De eerste kleur, hemelsblauw. En die hemelsblauwe kleur die gaf aan, God heeft vanuit de hoge hemel toch een weg uitgedacht waarin hij onreine en onheilige zondaren in zichzelf kan ontmoeten. God zal zijn zoon sturen vanuit de hemel. Hij geeft hem vanuit zijn welbehagen aan een wereld verloren in zonde en schuld. Hemelsblauw. Christus komt vanuit de hemel naar deze wereld toe om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat gaat uit van die God die door de zonde vertoornd is. En die zich bekend wil maken, allereerst in die smetteloos witte kleur, maar ook in de hemelsblauwe kleur. Dat was prediking van het evangelie. En dan nog een tweede kleur op die witte deur. Dat was de scharlakenkleur, de bloedkleur. En die bloedkleur die predikte, God geeft een weg van verzoening in het bloed van het lam. In het bloed van het grote lam van God. En de Heere Jezus, de komende zaligmaker, hij zal zijn bloed storten voor schuldige zondaren. En zijn bloed is een bedekking tegen de toorn van God. En zijn bloed opent ook de weg tot God en tot de gemeenschap met God. Scharlaken. Kijk gemeente, dat mag ik u vanmorgen ook preken. Ik heb u in alle eerlijkheid te preken de wet van God. Dat wij voor God niet kunnen bestaan met onze schuld, met onze onreinheid. Maar ook niet met onze eigen gerechtigheden en met onze beste werken. Want al onze gerechtigheden, zegt de profeet, zijn een wegwerpelijk leid. Maar u mag vanmorgen ook de prediking van het evangelie nog uitgaan. Hoe God nu in zijn eigen lieve zoon een weg van zaligheid heeft ontsloten. Hoe hij zijn eigen zoon ervoor over heeft gehad. En hoe Christus zijn bloed heeft gestort. Om de toegang tot God mogelijk te maken voor een doodschuldig en voor een doemwaardig mensenkind. En hoe er nu nog doen aan is voor de grootste van de zondaren. Omdat er op die poort niet alleen de witte kleur staat. Dat zou voor eeuwig verdiend zijn. Maar ook die blauwe kleur en die scharlaken kleur. Maar hoe kom ik daar, vraagt iemand. Hoe zal ik daar toch ooit komen? O dominee, het evangelie is al zo vaak verkondigd. En ik heb het zo vaak gehoord. En ik begrijp het met mijn verstand, maar ik kan mezelf er niet brengen. Hoe zal ik er toch ooit komen? Wel gemeente, als dat de verzuchting van uw hart is, mag ik u dan nog wijzen op de derde kleur, die daar ook altijd weer te zien was. En dat was de purperen kleur. En purper, dat kon rood of dat kon meer blauw zijn in de tijd van de Bijbel, maar dat was bij uitstek de kleur van de koning. En de purperen kleur predikte Christus als de koning, als die koning die bij machte is om de hardste zondaar te overwinnen. En om de zondaar die maar niet buigen kan en het voor God verliezen kan te doen buigen. In die purperen kleur werd afgebeeld, zie hier een koning die bij machte is om u te brengen waar u nooit komen kunt. Gemeente, dat was de prediking die de Heere altijd weer wilde laten spreken op de achtergrond wanneer het volk verzameld werd aan de deur van de tent der samenkomst. Dus altijd hetzelfde, zegt u, ja, dus altijd hetzelfde. Dus altijd zonde en genade. Dus altijd gericht en ontferming. Altijd weer had het volk deze prediking nodig. En altijd weer, gemeente, hebben wij deze prediking nodig. Wee de mens die denkt dat hij die prediking wel achter de rug heeft en dat hij iets anders moet gaan horen. Want dat is iemand, gemeente, die zichzelf bedriegt. Iemand die meent dat hij het niet meer nodig heeft om ontdekt te worden aan zijn zonde en aan zijn schuld. En om steeds dieper ontdekt te worden. Iemand die meent dat hij het niet meer nodig heeft om de prediking van het evangelie, van de bloedgerechtigheid van Christus te horen. Die vertoont een beeld dat Gods kinderen in de schrift niet vertonen. Dit is het woord dat wij zondag in zondag uit nodig hebben. En een prediker kan het ene niet scherp genoeg prediken, de wet van God. En hij kan het andere niet ruim genoeg prediken, het evangelie van Gods vrije genade. En nu de vraag, gemeente, heeft die prediking, als ze dan al zo vaak heeft geklonken in deze Jeruzalemkerk, heeft die prediking nu al vrucht gedragen? Want daar zoekt de Heere vanmorgen ook naar. Als nou altijd weer dat stuk van de ellende klonk en de schuld aangewezen werd, heeft die prediking vrucht gedragen zo dat u een schuldenaar voor God werd. Voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing en bij verdieping. En als de prediking van Gods gerechtigheid en van Gods heiligheid klonk, heeft de prediking deze vrucht gedragen, dat u daardoor in de onmogelijkheid en in de nood werd gebracht. En in de eerbied en in de aanbidding. En als de prediking van het evangelie van vrije genade klonk in die drie kleuren, die hemelsblauwe, die scharlaken en die purperen kleur, heeft die prediking deze vrucht gedragen, dat u als een arme en als een verloren zondaar in uzelf niet meer anders kon dan getrokken tot deze Christus, tot hem uitgaan. En op hem steunen. Want daartoe laat de Heere zondag in zondag uit de zilveren trompetten blazen. Daartoe laat hij u komen, opdat het in uw leven zo zou worden, dat u een gans verloren zondaar in uzelf zou worden, om zo als een heel verloren zondaar de toevlucht te nemen tot die volkomen zaligmaker van zondaren. De nodigende klank. Ja, en dan nog iets over die opwekkende klank, onze laatste gedachte. En dat is nog een andere situatie. Het slot van de tekst zegt: en tot de optocht der legers. U moet zich het volk van Israël voorstellen dat bezig is aan een woestijnreis. En soms vond het volk dan enige dagen, enige weken rust in een oase. En dat kon wel eens zo goed zijn in een oase met bomen en met waterbronnen, dat het volk van Israël dacht, nou willen we hier wel blijven. Maar dan op zeker moment gaf de Heer het teken dat het volk verder moest trekken. En dat gebeurde allereerst zichtbaar, want dan steeg de wolkkolom op. En dan liet de Heer daarmee zien, het volk moet verder trekken. Maar dan moesten de priesters opnieuw, Eleazar en Itamar, ook weer die zilveren trompetten in de hand nemen. En dan moesten ze daar een gebroken geklank op maken. Dat was iets anders dan die lange aanhoudende klank. Een gebroken klank, dat waren korte, felle stoten. Daar lag een dringende oproep in. Daar lag deze oproep in: volk van Israël, u bent hier, al bent u in een oase aangekomen, maar u bent hier niet thuis. De reis moet voortgezet worden. Het land van de rust is elders. U bent onderweg naar Kanaan, naar het land van de rust. Maak u op, zeg tot de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Daar lag dit in opgesloten: maak uw reis vaardig, breek uw tenten op, pak uw huisraad in en reis verder. En ik zei u al, in die gebroken, die onderbroken trompetklank lag ook iets van een alarmklank. Iets alarmerends, zo staat het er ook letterlijk in het Hebreeuws van het Oude Testament. Daar lag ook in opgesloten: pas op. Wees waakzaam onderweg, want van alle kanten kunnen de vijanden u bedreigen. Pas op, want de weg lijkt misschien wel makkelijk en voorspoedig, maar ze is moeilijk en zwaar. Wees op uw hoede. En dan trek ik de lijn nog één keer heel kort door, want dan ligt er in die opwekkende klank een boodschap heel bijzonder voor diegenen die door genade een vreemdeling op aarde zijn geworden. Van nature zijn we op de aarde thuis. Leven we voor het hier en nu. En sterven we, als de Heer het niet verhoedt, ook in het hier en nu. Om voor eeuwig verloren te gaan. Maar de Heer maakt zich een volk van vreemdelingen. Van mensen van wie het thuis elders komt te liggen. En voor die vreemdelingen door genade geldt heel bijzonder dat de zilveren trompetten u ook willen oproepen om de reis voor te zetten. Van tijd tot tijd laat de Heer het zijn kinderen weer horen. door die onderbroken klank van de zilveren trompetten. Mens, besef het toch. U bent onderweg. Het land van de rust is elders. Zeg de kinderen van Israël dat ze voorttrekken. Dan kan het wel eens gebeuren dat een kind van God het hier op aarde zo goed heeft. Dat hij het zegt. Geestelijk ook zo goed heeft dat hij het zegt. Laten we hier maar een tabernakel maken. En laten we hier maar blijven. En dan sluit de Heer het in één keer helemaal toe. En dan wordt het in één keer weer helemaal donker. Dat is iets van die gebroken klank van de trompetten. Hier is het land van de rust niet, het is elders. En wanneer Gods kinderen aan de andere kant ook zo aardsgezind kunnen zijn en zo op kunnen gaan in de zorgen van hier en nu, dan kan de Heer het soms door het woord en door de prediking van het woord zeggen. En dat is de zilveren klank van de trompetten. Het land van de rust is elders. Wij zoeken de toekomende stad. We hebben hier geen blijvende stad. En dat is iets wat de Heer ook kenbaar maakt door allerlei roepstemmen. Dat is iets wat de Heer ook duidelijk kan maken. En dat doet hij toch vaak ook in het leven van zijn kinderen. U die genade kent, kijkt u er uw leven maar op na. Dat doet de Heer toch ook door te midden van al het goede in dit leven ook het bitter te geven. Augustinus zegt dat ergens. God geeft ieder van zijn kinderen in dit leven een bitter, een bepaalde bitterheid. Een kruis, een tegenslag. Waarom? Ook opdat ze zullen leren dat ze reisvaardig moeten zijn. Dat ze voort moeten trekken. Dat het hier op deze aarde nooit een hemel, een blijvende hemel zal worden. God geeft, zegt een van de oude schrijvers, zijn kinderen geen twee hemels. Niet een hemel hier op aarde, al kan het er bij tijden en bij ogenblikken wel eens iets van weg hebben. Maar het vaderland is elders. En dan willen die trompetstoten, die soms zo fel kunnen zijn in de beproevingen, en zo hevig kunnen zijn, een kind van God toch tot niets anders aansporen dan om als een vreemdeling de reis voor te zetten. En dat is toch, kinderen, dat is toch een gelukkig leven. Het leven van een kind van God is een vreemdelingsleven, een pelgrimsleven, maar het is het enige leven met toekomst. Het is het leven onder de koning. De dingen in deze wereld, gemeente, ze kunnen ons verschrikken. Ze kunnen ons bezighouden. Waar moet het toch heen met Europa? Waar moet het heen? Maar gezegend en echt gelukkig diegene die door het geloof mag zien op de purperen koningskleur van Christus. En die mag weten, ik ben onderweg. En er is er één, mijn lieve koning, die regeert. En die niets uit de hand loopt. En hij zal mij bewaren. En dan geldt voor Gods kind niet alleen dat hij een koning heeft. Die alle dingen regeert en alle dingen leidt. Ook al zien we het niet altijd. Dan geldt niet alleen voor Gods kind dat hij toekomst mag hebben. Want aan het einde van de woestijnreis ligt het land Kanaän aan het land van de rust. Maar dan is er ook nog het voorrecht dat onderweg de trompetten meegaan. De trompetten van het geklank dat nodigt om te komen onder het woord. En de trompetten van het gebed waar we dan met Gods hulp de volgende keer bij willen stilstaan. De trompetten gaan mee. Gemeente, nog één gedachte. Eén keer zullen de trompetten, de zilveren trompetten van onze tekst, voor de allerlaatste keer klinken in uw leven. Wanneer, weten we niet. Maar zal het dan wel zijn? Zal het goed zijn met uw ziel? Rust toch niet voordat u een antwoord hebt op die vraag. Een antwoord bij God vandaan. opdat de laatste bazuin, als ze klinkt, voor u niet tot eeuwig verschrikken zal zijn, maar tot eeuwige zaligheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord dat we deze morgen mochten horen. Laat de klank van de zilveren trompetten niet alleen in onze oren klinken, maar geef dat ze mag klinken in onze harten, opdat voor ons mag gelden dat we niet alleen diegenen zijn die het geklank horen, want dat is een voorrecht, maar het is niet genoeg. maar dat ons mag gelden dat we het geklank kennen. Want uw woord zegt, welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Zegen zo uw woord, zegen het werk van de zondagschool. Bewaar ons als we van hier gaan, brengt u ons vanmiddag op het geklank van de zilveren trompetten van uwentwege weer samen onder uw heilig woord. En hoor ons in de vergeving van al het zondige. Uit genade. Amen. Psalm 89, het zevende vers is de slotzang. 89 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.